De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Beleggerspanel.
Krijgt het bezoek van BNP Paribas aan het ministerie van Financiën afgelopen vrijdag nog een vervolg? En recessie en renteangst zorgen voor slapeloze nachten bij beleggers. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Thijs Knaap, chief economist van APG, en Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen. Welkom.
Goedemiddag. Dag.
Jos, laat ik bij jou beginnen met jouw laatste transactie.
Ja, dat was Becton Dickinson. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Maar het is een medtech bedrijf, noemen ze het eigenlijk. Maar het zit voor een heel groot gedeelte ook in consumentenartikelen zoals injectiespuiten. Daar zijn ze heel groot mee geworden. Het bestaat al heel lang, sinds 1870, 1880 zoiets. En zij hebben gigantische marktaandelen in Amerika, maar ook in Europa. Moet je maar eens goed opletten. Als je een injectie krijgt, dan staat er een heel grote kans BD op die injectiespuiten. Het is een heel stabiel bedrijf. En het mooie ervan is dat zij een hele mooie, stabiele kasstroom hebben, waarin ze elke keer weer een ander bedrijfje overnemen en zo aan een heel mooi netwerk van consumables komen.
Dus in de toekomst ga jij ook profiteren van mijn injecties?
Ja, ik hoop het wel. En onze klanten natuurlijk.
En jullie klanten, zeker. Thijs, wat heb jij te melden?
Ja, deze transactie is heet van de naald. Hij is net vandaag gesloten. Voor onze klant ABP doen wij namelijk een uitbreiding in een van onze betere vastgoedbeleggingen. De Student Hotel. Dat is een aanbieder van studentenkamers, maar het is ook een hotel. Dus dat is eigenlijk een heel nieuw en hip en duurzaam concept. En door de transactie van vandaag is APG voor ABP nu grotendeels eigenaar van dit bedrijf samen met GIC. En dat is het Nationale Fonds van Singapore.
Want ABP zat er al in, hè?
We zaten er al in. Ja, nou, heel goed. Dat heb je goed opgemerkt. We waren al deels eigenaar. Nou is er een soort van verschuiving van belangen geweest. GIC is ingestapt, het Nationale Fonds van Singapore. Er is ook een fonds uitgestapt. En nu, als we dan alles optellen, is ons aandeel vergroot. En dat vinden wij goed nieuws. We waren al belegd inderdaad in de Student Hotel. Maar zoals je weet, ja, de afgelopen jaren voor injectiespuiten denk ik topjaren geweest, maar voor hotels helemaal niet. En wat we nu gezien hebben is dat dit concept eigenlijk daar naadloos op ingespeeld heeft. Want in plaats van het verhuren aan toeristen gingen de kamers naar studenten. Dus die business draaide gewoon door. En dat vonden wij prachtig. Dus die belegging is uitgebreid. En dat betekent dat er nu 15 student hotels zijn. Die zitten in de meeste grote studentensteden van Nederland en in Den Haag. En er zijn plannen om er nog 10 bij te openen op korte termijn. En met de financiering kan die groei nog even doorgaan.
Financiering, dan heb je ook banken nodig. En daar gaat het in dit panel ook over. Want BNP Paribas heeft haar interesse kenbaar gemaakt in ABN AMRO, afgevaardigd van de Franse bank, bezocht afgelopen vrijdag het Nederlandse ministerie van Financiën, dat nog altijd 56% van de aandelen in ABN AMRO heeft. De ambtelijke top, naar het schijnt, heeft de Franse bankiers beleefd aangehoord en verwezen ze door naar het bankbestuur. Met andere woorden, het is nu aan ABN AMRO zelf. Eerste reactie, Jos, op dit nieuws. Komt dit toch een beetje als een verrassing?
Eigenlijk niet, want het was natuurlijk al heel lang belangstelling voor ABN AMRO. Nordea was in 2016 al een keer langsgekomen en vriendelijk toch naar de deur verwezen. Dus ja, je ziet dat er toch wel wat belangstelling is van buitenlandse banken om die Nederlandse markt even mee te nemen.
Maar wie verwijst hier nou wie naar de deur? Want de overheid, de staat, is meerderheidsaandeelhouder.
Ja, dat is op zich wel bijzonder.
Dan toch, we laten het aan het ABN AMRO-bestuur. Volgens mij ging het ook zo met Nordea in 2016. Misschien hebben ze daar in Den Haag rond het Binnenhof nog wel eens buikpijn van. Want het is een probleemdossier geworden.
Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de koers, dan zie je dat in één oogopslag. Het is een bank die het uiterst beroerd doet. En het is eigenlijk alleen nog maar slechter geworden de afgelopen tijd. De rendementen zijn echt dramatisch slecht, vind ik. De doelen zijn verlaagd. Dus ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als Air France KLM. Hè. Het wordt niks. Dus ik heb zoiets van, nou, je kunt er maar beter mee ophouden en het verkopen.
Het is
lijkt
interessant
mij.
Dat jij dat nog even te berde brengt. Want het is ook weer een Franse partij. Dat komt toch in de analyses ook weer terug. Ja, moet je dan verkopen aan een Franse bank? Speelt dat dan toch nog mee dat Air France KLM ook niet een bepaald gelukkig huwelijk is geweest?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook wel dat de overheid daar enigszins voorzichtig is. Dat ze er eigenlijk toch niet zo'n trek in hebben. Die cross-border overnames, die liggen moeilijk. De herinneringen zijn ook slecht eraan. Dus ik denk dat de Nederlandse overheid het evenals mee Nordea niet gaat doen.
Thijs, zit het wel in elkaar, BNP Paribas denkt, wie niet waagt, wie niet wint. Wij zijn nog niet in Nederland, we willen daar wel actief zijn. Kunnen we meepikken door ABN AMRO over te nemen?
Dat is een manier om te groeien als bank. En dat hebben we in het verleden heel veel gezien. Hè? Banken die andere banken overnemen om zo groot mogelijk te worden. Toen kwam de financiële crisis en toen hielden ze daar even mee op. Als je kijkt naar BNP, wat best een grote bank is, dan zie je dat het sinds 2008 niet meer echt bij hun de strategie is, hè? Om een bank over te nemen, om ja, de markt groter te maken. Dus er worden wel partijen overgenomen, maar vaak ja, fintechs of iets wat, waarbij je nog beter wordt in wat je al doet. Maar echt een heel ja, stuk land erbij kopen, wat je met ABN zou doen, dat zou dan nu voor het eerst zijn. Ik moet overigens zeggen, dat bericht stond op de Telex vrijdag, maar er stond al meteen bij van, nou, de Nederlandse staat gaat het niet doen. En daar had je eigenlijk de indruk van, dit is even geprobeerd, maar meteen weer afgeschoten. Maar ik zie wel dat de koers nog steeds 11% hoger staat van de ABN. Dat maakt wel wat los bij de mensen.
Ja, maar dat is toch ook wel gebruikelijk. Ik praat hier met veteranen, mensen die het al een tijdje in de gaten houden. Als zo'n gerucht naar buiten komt, al dan niet bewust gelekt, dan spuit de koers toch vaak omhoog?
Ja, maar zelfs Jos zegt van, ik denk niet dat ze het moeten doen, dan is het toch weer voldoende koud water overheen gegooid, denk ik. Dus dat verbaasde mij nog wel, want ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook een lastig verhaal. Waarom zou BNP het willen? Wat gaan ze erop vooruit? Wat is de synergie? Hè? Dat is dan, als je nou een bank overneemt en je hebt dan twee kantoren in hetzelfde dorp, dan kan je er een sluiten. Nou, dat gaat helemaal niet spelen bij deze twee partners.
Waarom zou je het willen? Want Jos geeft terecht aan, beroerd gepresteerd. Dat zie je ook terug in de koers. Banken over het algemeen zijn volgens mij een ingewikkeld verhaal. Het paste niet in de gebruikelijke strategie van BNP Paribas. En die zijn dan toch naar Den Haag afgereisd.
Ja.
Om een poging te maken.
Het nodigde mij ook uit om even te filosoferen over het Europese bankenlandschap. En als je dan kijkt naar, we zijn eigenlijk hier in Europa echt een bankeneconomie. Veel financiering van bedrijven loopt uiteindelijk via de banken. Maar hebben we nou hele grote banken? Nee, het zijn allemaal hele kleine bankjes. Als je op de top 10 van de wereld kijkt, zie je veel Amerikanen, veel Chinezen, maar heel weinig Europeanen. Dus je kan je voorstellen, en dat is een filosofie van mijn kant, dat je, nou, wil je toch een keer uitgroeien tot een grote bank, dan als BNP moet je dan zo'n soort beweging maken. Je koopt de ABN op, misschien nog een bank erbij, en dan kan je ja, gaan mengen in de grote league van de grote jongens in de wereld. Dat zou een strategie kunnen zijn. Dat zou ook voor het Europese bankenlandschap wel interessant kunnen zijn. Want dan hebben we een echte transnationale bank, waarbij misschien de Europese regels ook nog wat meer daarop aangepast kunnen worden. Dat wordt al heel lang geschetst, hè, dat idee. Dat je de eurozone eigenlijk als één financieel gebied moet zien. Maar we hebben dat op heden helemaal niet voor elkaar gekregen.
Misschien moeten we eerst een bankunie op gaan zetten.
Precies, ik zat omgekeerd te denken. Ik denk, ja, misschien komt die bankunie er wel niet, omdat al die lokale banken zich daar steeds tegen verzetten. Nou ja, dus heb je dan een keer een grote bank met meerdere landen, dan zou je dat waarschijnlijker kunnen maken. Het is een filosofie, hè. Dat was
maar
wat er bij mij
kun je die filosofie wel volgen? Kruimeltjes opvegen om zo toch langzamerhand bij de big boys te gaan behoren? Als BNP Paribas?
Ja, nou ja, kruimeltjes. Het is toch ook wel best wel een flinke overname voor BNP Paribas. Ik dacht dat een zesde van de marktkapitalisatie is. Kijk, je moet natuurlijk niet al te somber zijn. Als ze het echt eens een keer echt hard ingrijpen bij die bank, dan zou je misschien toch eens een keer die kostenratio wat naar beneden kunnen brengen en het rendement wat kunnen verhogen. Maar ja, het is. Ik ben in 91 begonnen. En toen klaagde toen de tijd de bankenanalist al over ABN AMRO dat het zo'n zwakke bank was. Dus het is heel moeilijk om daar echt verandering te brengen in die cultuur, denk ik.
Interessant vond ik dat op de dag dat dit gerucht naar buiten kwam, ook een groot interview met Robert Zwaak in het FD stond. Robert Zwaak is de topman van ABN AMRO en die zei over de strategie: onze strategie is standalone van toepassing. Verder zijn er allerlei theorieën over een eventuele consolidatie in Europa. Het enige dat wij hebben gezegd is dat we zelf acquisities zouden kunnen gaan doen waar die onze strategie kunnen versnellen. Jos, zie jij ABN AMRO...
Nee, totaal niet. Nee, dat is wat kleine dingetje. Nee, ik snap niet waar ze dan echt een deuk in de pak boter zouden kunnen slaan.
Je kijkt natuurlijk ook wel naar de koers. Moet concluderen dat dat wel eens beter is gegaan. Zwaak zegt erover, ja, wat op de beurs gebeurt, gebeurt op de beurs. Het deert hem eigenlijk weinig. Geloven jullie in die schijnbare onbewogenheid?
Nou, ik denk dat sinds ze bij de overheid horen zijn bonussen niet echt op de beurskoers zijn gebaseerd. Dus dat zal hem inderdaad niet zoveel kunnen schelen, denk ik.
En persoonlijk, maar misschien toch als bedrijf, zegt het iets over of beleggen.
Ja, natuurlijk, het zegt iets over.
Stel, het gaat wel goed met de koers, dan zou je daar eventueel ook weer eventuele overnames op kunnen.
Natuurlijk, ja, dat zou het een stuk makkelijker maken. Maar kijk, ze hebben natuurlijk een ijzersterke balans. Dat pleit wel voor ze. Daar zijn ze, dat hebben ze heel goed gedaan. Ik denk ook wel onder druk van de overheid, want die hebben er ook natuurlijk wel belang bij. Maar ja, dan zouden ze wat kleine dingen kunnen doen. Ik zou niet weten wat. Het is heel moeilijk hoor. Als je dan, als je zo'n Nederlandse bank bent om dan naar het buitenland te gaan, dat vind ik ook niet echt een sterke zet.
Ik zag in het FD bespiegelingen naar aanleiding hiervan ook over de balans van ABN en hoe dat dan gewaardeerd wordt op de beurs. En dan kijken ze naar de prijs-boekratio. Die is wel bedroevend laag. Hè? Dus als je het in onderdelen zou verkopen, kan je meer krijgen dan voor het bedrijf nu. Dus in die zin is het wel logisch dat er een overnamepartij zich meldt. Want het ligt wel voor het oplapen.
Maar en wat moet de staat hier nu uiteindelijk mee? Hè? Ja, Bartjes heeft ook uitgerekend wat het per aandeel zou moeten opleveren als je het er allemaal uit zou willen halen. Als je kiet zou willen spelen, €26. Nou, dat is nog mijlenver verwijderd van het huidige niveau. Moet je er toch op een bepaald moment, en het bepaalde moment is door minister Kaag aangegeven als deze periode, toch vanaf willen?
Ja, dat is absoluut de conclusie. Dus je kan gaan zitten wachten tot je je geld terug hebt. Dat is een hele slechte beleggingsstrategie. Als je nooit verkoopt omdat je nog in een verlies zit. Dus je moet puur kijken naar wat wil je. Nou, dan kan je zeggen, nou, de staat moet altijd een belang in de Nederlandse bank hebben. Dan kan je je afvragen waarom ze de andere banken niet bijgekocht hebben. Dat is het kennelijk niet. Nou, dan is het ook tijd om te verkopen. En als het nog een beetje een pleister op de wonden is. Kijk, je kan het in euro's uitrekenen wat je het verlies is. En dan kom ik op, even kijken, 8 miljard geloof ik. Plus of min een paar. Ja, de grote bedragen die gaan er vandaag wel overheen, denk ik, in dit panel. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen, we hebben in 2008 een grote crisis voorkomen. Een massa-ontslag voorkomen. Dat zijn allemaal dingen die je bij de plus mag opschrijven. Ja, dan is het ook mooi geweest op een gegeven moment.
Als je de plussen en de minnen voor jezelf noteert, Jos, is het dan uiteindelijk toch vooral een min? Deze hele transactie?
Nee, ik denk dat het toen de tijd heel goed is geweest om het over te nemen. Om in ieder geval die bank te redden. Dat was wel nodig,
maar
denk ik.
Ook de gezonde goede delen, toch?
Ja, nee, maar wat Thijs zegt, dat is natuurlijk. Dat zie je nooit bij de rekensommetjes. Want ik kwam iets van de, bij de huidige marktkap is het 6 miljard of zo is het waard. En dan moet je je verlies nemen. Maar je hebt daar natuurlijk een enorme winst bij behaald. Door een enorme probleem in Nederland op te lossen in 2008.
Over goede en slechte strategieën gaat het verder in dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Thijs Knaap en Jos Versteeg vormen samen het beleggerspanel. En laten we het maar hebben over aandelenstress. De beer is los, dat schreef Lucas Daalder van BlackRock vorige week in het FD. En inderdaad, er is sprake van een bear market. Situatie waarin de markt 20% lager staat dan de top. Geldt voor crypto, geldt voor obligaties en voor aandelen. Thijs, je waarschuwde er al voor. De grote bedragen zullen wij niet schuwen in dit panel. Als je alleen al kijkt naar de balans van ABP, jullie grootste klant. Wat valt dan op?
Nou, daar valt op dat die balans twee kanten heeft, namelijk bezittingen en verplichtingen. En aan beide kanten gaan de getallen hard naar beneden. Dat is, en dan heb je het inderdaad over grote getallen. Dus ik vertel geen nieuws. Het stond al in de krant dat op basis van de laatste cijfers de bezittingen met zo'n 45 miljard, 9 nullen, zijn gekrompen.
45 miljard, en daar ben jij onder andere verantwoordelijk
dat
voor.
Dat is waar, ja. Dus dat is een hoop geld. En het goede nieuws is natuurlijk dat die verplichtingen met nog veel meer euro's zijn gekrompen. En als je die twee getallen op elkaar deelt, dan krijg je de dekkingsgraad, dus die gaat omhoog. Maar ja, je moet als belegger natuurlijk ook wel even kijken naar wat is er aan de hand. En ja, dat is wat je net al noemde. Alles gaat omlaag. Dus normaal heb je nog wel iets van diversificatie in de portefeuille. Op dit moment zien we en de aandelen en de obligaties en een stukje real estate. En nou ja, we hebben
deel andere dingen te zeggen. Het is allemaal vreselijk, die 45 miljard. Maar de dekkingsgraad, uiteindelijk bepalend voor of ons pensioen wordt geïndexeerd, die gaat omhoog.
Ja.
Daar hebben wij uiteindelijk meer mee te maken.
Ja, dat is waar, want die dekkingsgraad, dat was de grootste belemmering voor pensioenfondsen om de uitkeringen te verhogen. Dat is al in een aantal gevallen al een tijdje niet gebeurd. En dat was omdat er door de berekeningsmethode te weinig geld in kas was. En het raar is nu, er is nu veel minder geld in kas, maar het is wel opeens genoeg.
Wat kun jij daar nu aan doen? Hè? Want de richting van de beweging is op verschillende markten naar beneden. Dus dan kan je strategieën ontwikkelen. Je kunt zeggen obligaties, aandelen. Nou, verzin het allemaal maar. De hele portefeuille heeft het op dit moment zwaar. Wat doe je dan?
Ja, die strategie die had je eigenlijk al moeten maken. Hè. Dus we weten dat markten volatiel zijn. Dus je had het van tevoren kunnen zien aankomen dat er een keer een neerwaartse markt zou zijn. Nou ja, dat klopt. Daar hadden we verschillende strategieën voor. Eén is diversificatie. Dat werkt nu niet zo goed, hè, omdat alles tegelijk naar beneden gaat. Ja, dat heb je soms ook. Tegelijkertijd moet je gewoon rustig je beleid blijven uitvoeren. Dus datgene wat het meest in prijs gedaald is, daar koop je wat van bij. En datgene wat het dan toch nog goed gedaan heeft, daar verkoop je wat van. En je moet in het achterhoofd houden, en dat is denk ik het belangrijkste, dat je lange termijn belegger bent en dat er goede en slechte tijden zijn en dat over de hele lange periodes het altijd weer goed komt.
Jos, 45 miljard in de min. Kun je er nog overheen?
Nee. Daar zijn we een stuk bescheidener in. Over die bearmarkt, dat vond ik wel interessant. Ik zag van de week een grafiekje in de Wall Street Journal. En daar hadden ze de afgelopen 10, 15 bearmarkts nagekeken. En dan hadden ze gekeken wat dan het mediane rendement was een jaar later. En dat was dan 20% of zo. Dus meestal als je dus in een bearmarkt zit, dan lijkt het uit de krantenkoppen dat het dan nou de komende maanden niet meer goed komt. Maar je moet bedenken dat je misschien dan wel een heel groot deel van de daling hebt gehad. Het is overigens geen garantie, want er zijn ook wel twee data bij, geloof ik. Ik dacht in de jaren 70 en in 2008 dat het na die 20% nog een keer 20% daalde. Maar ja, zoals Thijs zegt en zoals Benjamin Graham zei, ik zet je er maar naast, de beroemde econoom van als je in aandelen belegt, dan moet je altijd bedenken dat je wel eens 30-40% onderuit kan gaan. Zo gaat dat.
Ja, maar goed, je staat hier nu tamelijk rustig.
Ja.
Ben je altijd zo rustig?
Ja, eigenlijk wel. Want kijk, wat wij doen is in ieder geval hele goede aandelen kopen, sterke aandelen. Met één ding is echt essentieel, een hele sterke balans. En je zult zien dat als het heel erg slecht gaat, als het moeilijker wordt, dan hebben de bedrijven die een sterke balans hebben, maar ook goed management, die kunnen dan dingen doen die andere bedrijven niet kunnen doen. Dus we maken positie verstevigen. Amazon bijvoorbeeld investeert dit jaar bijna evenveel in nieuwe magazijnen als Walmart in de afgelopen 50 jaar heeft gedaan. Dus dat soort bedrijven die maken zich nu klaar voor de toekomst. En, ja,
maar dat
dan
zijn de uitzonderingen. En de toekomst, ja, dat kan toch ook nog wel wat tijd in beslag nemen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die nu bepalen waarom er zoveel angst in de markt zit. Gisteren ging het in dit programma kort over een uitspraak van een Fed-bestuurder, lid van het rentecomité, die aangaf, jij was hier toevallig ook, dat die inflatie iets is waar we misschien nog wel jaren mee te maken hebben. Tenzij de Fed, maar dat is onverantwoord, zegt, nou, we verhogen de rente niet naar 3-4%, maar echt naar 5-7%. Kortom, het is niet per se morgen voorbij.
Nee, we zullen wel een paar jaar met iets hogere inflatie zitten, maar verwachten niet dat het op 8% blijft. Ik bedoel, door het huidige beleid, je ziet het nu al behoorlijk afkoelen. Zal het wel misschien richting 3-4% gaan, misschien 5. Maar laten we zeggen rond de 4%. En dat is nog niet, dat is wel te hoog, maar niet extreem, moet ik zeggen. En op zich is dat ook niet zo heel slecht voor aandelen. Kijk, als je in sterke bedrijven belegt, die hebben over het algemeen prijskracht, dus die kunnen ook hun prijzen mee verhogen.
Het is heel flauw om te zeggen, en vooral als je net veel geld verloren hebt, maar de aandelen die je vandaag koopt zijn een stuk goedkoper dan enkele maanden geleden. Nee, maar dat is natuurlijk per definitie waar, maar tegelijkertijd de verwachte rendementen die je daarmee kan halen, die zijn dus ook na van de hand gestegen. En dat moet je toch ook in het achterhoofd houden. Hè?
Je kunt er ook hebberig van worden.
Ja, dat kan ook, maar dat is denk ik weinig mensen gegeven op dit moment als het met de portefeuille niet zo goed gaat.
Ja,
maar
je kunt toch ook zeggen dat voorheen onbereikbare fondsen hele dure aandelen plotseling toch binnen handbereik raken.
Dat is wat je veel hoort. Hè. Er zijn bedrijven die hadden we altijd al willen kopen en nu kunnen we ze ineens betalen. Dus ja, dat is waar. Dus nou, om het te zeggen, ik denk de belangrijkste conclusie, hou de lange termijn focus. Dus ja, dit is koopjestijd op de markt in zekere zin, historisch opzicht. En daar moet je ook je voordeel mee doen. En ja, als je dan kijk, aan de ene kant, je moet belegd blijven. Anders dan mis je de beste dagen. En dat is niet goed. En tegelijkertijd, ja, proberen niet wakker te liggen van als het een keer wat minder gaat.
Heb jij ergens al je slag geslagen op koopjesjacht geweest, toch?
Nee, ik heb nog een flinke dure vakantie. En ik wil nog wat investeringen in mijn huis doen. Dus op het ogenblik heb ik weinig cash staan. Maar wat ik wel mee wil geven voor particuliere beleggers dan, is doe geen hele grote dingen. Kijk, in dit soort markten heb je flinke schommelingen. Dus als je dan in één keer besluit om je hele portefeuille weg te doen of een heel groot gedeelte, kan je daar enorme spijt van krijgen. Want ja, het kan zomaar een dag erbij zijn dat het een prachtige dag is. Dus als je iets doet, doe dan wat kleins. Of verkoop een klein deel als je er echt niet meer tegen kan. Maar over het algemeen is het nu eerder een tijd om te kopen dan om te verkopen.
Schommeling, het is ook relatief. Hè? De cryptomarkt komt er in dit panel bekijkt vanaf. Want ja, er wordt bijna geen tijd meer voor. Maar daar is van alles aan de hand. Hè? Zeg je nou fijn dat we daar niet aan toekomen?
Nee. Dus dat is prima. Ik geloof er al heel lang niet meer in. En ik draaide een grafiek uit van vandaag nog in logschaal vanaf 2013. En dan zijn we nu iets van, wat is het, 2/3 is er vanaf. En dan staan we op 20.000 of zo, maar er kan nog wel 90% vanaf en dan sta je op 600. Dat is wat het niveau op 2013 was. Dus voor mij, ik denk dat er nog wel heel veel vanaf kan. Ik zie er heel weinig waarde in.
Hebben we nog tijd voor een groot getal? Of is dat, ja, ik kan er nog een keer overheen, want ik had uitgerekend hoeveel waarde er verdampt was, zeg maar, op de verschillende markten. En dan kom je bij crypto op ongeveer 2 biljoen. Dat is 2000 miljard, dat is heel veel. En dan gaat het over Amerikaanse dollars. Maar dat kan je natuurlijk ook wel gaan vergelijken met de aandelen en de obligatiemarkt. En dan heb je het respectievelijk over 14 en 10 biljoen. Dus dat is nog 10, 12 keer zoveel.
Dus dan gaat het er relatief gezien misschien ook wel te vaak en te veel over. Nou, er gebeurt een hoop. De totale economie misschien wel bescheiden.
Nou, dat was precies de reden dat ik het uitrekende. Ik dacht van, ja, hoeveel geld is er nou verdampt? En gaat dat gevolg hebben ook voor mensen zoals wij die er niet in beleggen? Hè? Als andere mensen geld kwijtraken, geven ze minder uit, krijgen een recessie. Nou, 2 biljoen is best wel veel. Ik denk dat het een overschatting is, omdat heel veel van dat vermogen helemaal niet actief is. Mensen zijn hun sleutels kwijt en dat soort zaken. Maar het is een aanzienlijk getal, maar het is nog wel een stuk kleiner dan wat er op de andere markten nu verdampt is.
Ik vond het wel opmerkelijk. Ik las in de Financial Times een verhaal daarover dat het relatief veel bij jonge mensen zat en bij minderheden. En bij jonge mensen, dat snap ik ook eigenlijk wel, want ja, die hebben de afgelopen tijd gezien dat assets waren heel erg stegen. Huizenprijzen heel erg stegen. Een huis konden ze niet kopen. En bitcoin was wat meer bereikbaar. Dus ja, die leiden inderdaad helaas het meest.
Het panel van de grote getallen is hier voorbij gevlogen. Thijs Knaap, Chief Economist van APG, en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Dank voor jullie komst.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Zometeen de laatste stand van zaken in Oekraïne, met name over de blokkade richting Kaliningrad, met Bernard Hammelburg.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.